Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, en wat mooi dat je weer luistert. Ik denk vandaag alleen geen podcast van 20 minuten, maar het zal eerder denk ik 40 worden. Jij weet de uitslag op het moment dat je hem ziet verschijnen op Spotify, want er staat er ook bij hoe lang die duurt, dus je weet waar je aan begint. Ik had namelijk vanmorgen, ik was deze podcast aan het schrijven en ik ervoerde ook gewoon, weet je, dat God zei, dat Geest zei van, weet je, geef gewoon heel het onderwijs wat ik op je hart heb gegeven en maak het ook gewoon praktisch aan het einde. Dus daar wil ik gewoon echt de tijd voor nemen vandaag. Dus misschien dat het iets langer duurt dan normaal, maar goed, ja, dan weet je ook waar je aan begint. We gaan het namelijk hebben vandaag over bevrijding van bonden. En als het goed is, zoals je weet, in de maand juni heb ik het de hele maand, juni 2025, heb ik het de hele maand over bevrijding. En vorige week heb ik afgetrapt met bevrijding van demonen. Vandaag doe ik bevrijding van banden. Volgende week bevrijding van zonden en de week erna van wonden. Of andersom, weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar het is heel makkelijk te onthouden. God is namelijk degene die je bevrijdt door Jezus Christus van honden, dat zijn demonen, van bonden, dat zijn banden en verbindingen, van zonden en van wonden. Dus vandaag gaan we het hebben over bonden of banden dus. En daar hoop ik je gewoon wat meer over te leren. En zoals ik zei, gaan we het aan het eind ook praktisch maken. Nou, wat is nou het verschil tussen honden of demonen en bonden? Nou, wat zijn dat nou, banden? Wat betekent het nou eigenlijk om een geestelijke band te hebben, of een binding of een bond? Nou, een band, een geestelijke band, is een connectie tussen mensen of machten in de hemelse gewesten. Demonen, dat zijn losse geesten die bewegen, bezetten, verzetten en belagen. Maar een band is veel meer een connectie. Nou, en die connectie die is onderling tussen mensen, maar kan ook met een demon zijn. Nou, het gevolg van zo'n band is dat we vaak vast komen te zitten aan bepaalde gedachten. Maar ook aan bepaalde gedragingen en patronen daarin. Nou, als er geestelijke banden zijn, dan zijn er dus goede en slechte. Als er goede banden zijn, dan zijn er ook slechte. Efeziërs 4 vers 3 spreekt over de eenheid tussen de gelovigen en de band van de vrede. Dat is een goede geestelijke band. Dus sowieso hebben we te maken met geestelijke banden. Als er dus goede banden zijn, dan zijn er ook slechte. Dat zie je ook in de Bijbel, maar dat zie je ook in de praktijk. Nou, een voorbeeld van een goede band is bijvoorbeeld een huwelijk tussen een gelovige man en een gelovige vrouw in het aangezicht van God. Dat is een heilige en een goede band. Een broer en een zus of een ouder en een kind die opgroeien in een gezin waar de geest van God regeert, die hebben als het goed is een goede en een geestelijke band. Maar er zijn ook slechte banden. Bijvoorbeeld bedpartners buiten hun huwelijk, occultisme, dwaalleer. En daar wil ik vandaag met je aan de slag gaan. Nou, wat is een band? Een band is eigenlijk samen onder één juk zijn met een mens, een demon of een macht. En dat juk, en je moet het zo voorzien, een juk is eigenlijk zo'n ding wat op ossen werd gelegd. Had je een grote os en een kleine os, of een volwassen os en een jonge os. En die werden samen in één juk geplaatst. En dan werd dat juk werd vervolgens met banden vastgemaakt aan allebei die ossen. En het gevolg was dat als die oude os ging lopen, dan ging die jonge os mee. Als die oude os naar links ging, dan ging die jonge os ook naar links. Nou, en dat is hoe een geestelijke band werkt. En daarom zegt Jesaja 58 vers 6 ook van, is dit niet het vaste dat ik verkies? Of met andere woorden van, is dit niet wat ik van jullie verlang? Dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt. Dat u de banden van het juk ontbindt. Dat u de onderdrukte vrij laat heen gaan. En dat u elk juk breekt. Jukken, dat is wat het een met het ander verbindt. En banden is dat wat het met elkaar vasthoudt. En je kan het gewoon in zijn geheel gewoon noemen als een connectie. Dus als je een geestelijke band hebt met iets of iemand, dan zit je onder één juk met datgene. En dat kan dus een ander mens zijn, maar kan ook een bepaalde macht of een geest zijn, die ervoor zorgt dat je altijd hetzelfde gedrag blijft vertonen. Dat je altijd dezelfde route loopt als dat ding. En dat kan allerlei verschillende verschijningsvormen hebben natuurlijk. En ik wil je vandaag gewoon iets leren over vier verschillende van dat soort geestelijke verkeerde banden die echt van de duisternis zijn. Er zijn er natuurlijk veel meer. Nou, de tijd schiet er kort om ze allemaal te benoemen, maar ik had deze vier in ieder geval echt op mijn hart. En dat is namelijk occultisme en demonen. Even kijken. Nummer 1, 2, volgeslacht en patronen. Nummer 3 is bedpartners en onreinheid. En nummer 4 is religieuze dwalingen en banden met leiders. Daar ga ik het vandaag met je over hebben. En zoals ik zei, er zijn veel meer onreine en demonische banden. Maar deze vier wilde ik in ieder geval bespreken. Ik begin met de eerste. Die gaat over occultisme en demonen. In 1 Korinthe 10, vers 18 schrijft Paulus aan de gemeente in Korinthe van let op Israël, let op het Israël naar het vlees. En dan bedoelt hij de Joden die nog in het vlees leven. Hebben zij niet, die de offers eten, gemeenschap met het altaar? Met andere woorden, als je het vlees eet wat van het altaar komt, dan heb je gemeenschap met het altaar waar het vandaan komt. En zegt hij in vers 19, wat zeg ik hiermee dan? Dat een afgod iets is of dan een afgodenoffer iets is? Dan zegt hij echt van, denk je echt dat dat nou zo'n geweldig ding is? Nee, ik zeg dit omdat wat de heidenen offeren, zij dat aan demonen offeren en niet aan God. En dan zegt hij, en ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt. Nou, wat Paulus hier beschrijft is het eten van afgodenoffers. En dat zijn offers die zijn gebracht aan afgoden. En het was heel gebruikelijk onder de heidenen, ook de Grieken, om dan vervolgens dat vlees wat geofferd was aan die altaren, aan die afgoden, om dat weer te eten. En hij zegt, als je dat doet en het komt van dat altaar, dan heb je, door dat te eten, heb je gemeenschap met die demonen die achter die afgoden zitten. Nou, dat betekent een aantal dingen. Ten eerste natuurlijk, dat een afgod is nooit zomaar een afgod. Een afgod is niet zomaar een beeldje of een ding of een leuk spel of whatever. Een afgod, daar zit altijd een demon achter, een geest. Op meerdere plekken in de Bijbel zie je dat als het volk afgodenoffers brengt, dat ze niet alleen offeren aan beelden en afgoden, maar daadwerkelijk aan de demonen die daarachter zitten. En heel veel mensen hebben dat ook niet in de gaten. Zeker vandaag de dag niet. Hè? Want het is misschien niet zo dat er letterlijk vlees wordt geofferd aan afgoden, hè, in onze westerse cultuur. Alhoewel je eens goed moet nadenken over het eten van halalvlees. Elke kip wordt geslacht met zijn hoofd in een bepaalde richting. En dan wordt de bismallah wordt uitgeroepen. Dat is een soort spreuk in de islamitische gemeenschap. Waarmee dat stuk vlees zeg maar gewijd wordt aan de islam of aan Allah. Ik weet niet precies hoe dat zit. Maar dat gebeurt dus wel gewoon in onze westerse cultuur. Dus dat is afgodenvlees. Of dat is vlees wat is geofferd of gewijd is aan de islam. De vraag is, moet je dat eten als je dat weet? En zo gemeenschap hebben dus met die afgod van de islam. Want Allah is niet de God die wij dienen. Allah is een afgod. Dus in die zin gebeurt het wel letterlijk. Maar vandaag de dag zijn ook heel veel dingen heel vriendelijk en leuk. Worden ze gebracht. Terwijl ze ondertussen hebben we gemeenschap met de demonen die achter dat ding zitten. En ik moest aan een paar dingen denken. Weet je, dingen zoals een Ouija-bord spelen. Glaasje draaien. Of kaartje leggen. Weet je wel, dat je naar zo'n psychic gaat. Of hoe heet dat, zo'n waarzegger, weet je wel. Of dat je de horoscoop gebruikt om je eigen toekomst te voorspellen. Of dat je die tekst van de dag leest van de horoscoop. Weet je wel, wat je deze dag voor geluk gaat treffen of voor ongeluk. Dat zijn niet zomaar gewone dingen. Of dat je naar de sterren kijkt, weet je wel, astronomische, whatever. Ik weet ook helemaal niet hoe dat heet, joh. Maar de Bijbel is daar heel duidelijk over. Achter al die dingen die we dus, waar we dus ons vertrouwen in stellen en waar we ons dus mee inlaten, daar zitten demonen achter. Dus zoiets als een Ouija-bord spelen, dat is niet zomaar een leuke hobby of een mooie avondactiviteit met je vriendengroep. Als je dat ding doet, dan zitten daarachter demonen die dat ding besturen. Daarom is ook met zo'n bord of met glaasje draaien, gebeurt er dus ook daadwerkelijk wat. Waarom? Je nodigt demonen uit om je leven te besturen. Dus achter al die dingen zitten demonen waar je dus ook een geestelijke band mee gaat. Zoals Paulus dus schrijft in 1 Korinthe 10... dat je dus gemeenschap krijgt met die demonen. Dat er dus een connectie ontstaat, een band ontstaat met datgene wat er achter dat ding zit. Dus wat is het gevolg daarvan? Je geeft het macht over je. Want je hebt het simpelweg zelf uitgenodigd. Je hebt er zelf grond voor neergelegd, zeg maar. Wettelijke grond voor zo'n demon om in te spreken in je leven. Nou, heel vaak is het gevolg daarvan, bijna altijd, zijn angstgedachten, depressieve gedachten, dood. En ziekte, dat zijn allemaal dingen die gebeuren. Weet je, ik ken verhalen ten top van mensen die zo'n Ouija-bord spelen. En dan vragen, wanneer kom ik te sterven of zo? En dat ze dan te horen krijgen vandaag over de 10 minuten, zeg maar. En dat het dan ook echt gebeurt, weet je wel. Want in angst rennen ze de straat op en worden ze aangereden. Dat soort dingen gebeuren. Daar moeten we niet bang voor zijn. Zolang we ons er niet mee inlaten, hoeven we er ook niet bang voor te zijn. En de Bijbel zegt ook, weet je, dat Jezus Christus die heeft overwonnen. En de Satan is onder onze voeten. Dus we moeten ons er ook niet mee inlaten. Maar het kan wel zijn dat je bijvoorbeeld in je oude leven of als je dit hoort en nog niet tot geloof gekomen bent, dat je hiermee te maken hebt en aan de lijf ondervindt wat de gevolgen hiervan zijn. Weet je, angstbeelden, angstgedachten, dromen van geweld, waarin je verkeerde dingen doet. Allemaal dat soort dingen. En hoe meer je daarmee inlaat, hoe meer macht je zo'n demon geeft op terreinen van je leven. En dus ook een geestelijke band mee aangaat. Je geeft het macht over je, omdat je het zelf hebt uitgenodigd. En daardoor heeft het ook wettelijke grond in de hemelse gewesten. Dus occultisme, dat is geen hobby. Weet je, offers en gebeden opdragen aan afgoden, dat is geen dingetje wat je er even bij doet. Weet je wat voor de leuk is? Achter al die dingen zitten demonen waar je een geestelijke band mee aangaat. Denk bijvoorbeeld ook aan een boeddhisme, zo'n boeddhabeeld. Of andere occulte voorwerpen waar gewoon demonen achter zitten. Jaag ze je huis uit. Als je ze hebt, per ongeluk of expres, kap ermee. Breek het af en gooi de deur uit. Want achter al die dingen zitten demonen en daar wil je geen gemeenschap mee hebben. Dus de eerste is occultisme en de demonen die daarachter zitten. De tweede waar ik aan moest denken was het voorgeslacht en de patronen die daaruit voortkomen. In Jeremia 44 gaat Jeremia het volk van Israël berispen over het feit dat zij dus andere afgoden dienen. En je kan dat lezen in Jeremia 44, hoe dat gaat en daaromheen. En wat je dan ziet ontstaan is echt heel, heel intrigerend. Want in Jeremia 44 vers 17 heeft Jeremia dus eerst het volk opgeroepen om zich te bekeren en te stoppen met het dienen van die afgoden. En de zondige patronen die daarbij horen. Maar in 44 vers 17 antwoorden zij hem en zeggen zij: nee, wij zullen beslist alle dingen doen die uit onze mond zijn uitgegaan. Door reukoffers te brengen aan de koningin van de hemel. Nou, er is niet zoiets als een koningin van de hemel, dat is ook een demon. En plengoffers voor haar uit te gieten zoals wij gedaan hebben. Wij en onze vaderen, onze koningen en onze vorsten in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem. En dan zeggen ze, toen werden wij met brood verzadigd, hadden wij het goed en hebben wij geen kwaad gezien. Met andere woorden, omdat wij deze afgoden hebben gediend, hebben wij het altijd heel goed gehad. En in het materialistische zin kan het zijn dat je het inderdaad heel goed hebt door allerlei afgoden te aanbidden. Ik neem even een slokje koffie, maar in materialistische zin kan dat zijn. Maar in geestelijk opzicht is dat niet zo. En dat zie je ook bij het volk van God, de toren van God treft hun. En het loopt niet zo goed met ze af op dat moment. Maar wat zeggen zij nou? Zij zeggen, ten eerste, wij zullen beslist alle dingen doen die uit onze mond zijn uitgegaan. Met andere woorden, wij blijven zeggen wat we altijd hebben gezegd. En we blijven reukoffers brengen. Dus we blijven doen wat we altijd hebben gedaan. En dan zeggen ze iets wat mij zo intrigeert. Ze zeggen namelijk, zoals wij dat gedaan hebben, wij en onze vaderen. Met andere woorden, zo zijn we dat gewend. En ik geloof dat dit een ding is wat ik heel veel zie in gezinnen. Papa en mama zijn op een bepaalde manier. En daardoor zijn de kinderen ook op een bepaalde manier. Ze zeggen dezelfde dingen en ze doen dezelfde dingen. En heel vaak is dat natuurlijk ook een patroon waar iemand zich achter kan verschuilen. En neem bijvoorbeeld boosheid en agressie. Ja, mijn vader was altijd een hele agressieve man. Maar mijn opa was ook altijd een hele agressieve man. Dus ik ben ook een agressieve man. En ik hoor het ook vaak met depressie. Mijn oma was depressief, mijn moeder was depressief. Dus ik ben ook depressief. Het zit een beetje in de familie, het zit in de genen. Nou, laat me je dit vertellen. God maakt geen mensen met verkeerde genen. Dat is niet hoe God mensen maakt. Wat er wel gebeurt, is dat in het geestelijke bepaalde banden zijn waardoor die mensen, dus ouders en kinderen en grootouders, besmet zijn geraakt. En dat dus doorgeven in de generaties. En de Bijbel zegt ook, weet je, de vloek die werkt door tot in de generaties. Maar de zegen van God die werkt ook door tot in de generaties. Het een gaat op het ander over simpelweg. Ten eerste natuurlijk door geboorte, door de vrucht van de schoot. Maar ten tweede ook gewoon door simpelweg, ja, het gedrag waar iemand in is opgegroeid. Het is gewoon wetenschappelijk bewezen dat als je dat het karakter van iemand wordt gevormd in vanaf de geboorte tot aan het zevende levensjaar. Dat zijn eigenlijk de beste jaren, zeg maar, om het karakter van een kind te trainen. Daarna wordt het steeds moeilijker om een karakter om te buigen. En daarom is het bij oudere mensen ook vaak veel moeilijker om bepaald gedrag aan te spreken dan bij hele jonge mensen. Dus wat gebeurt er? Het een gaat op het ander over. Papa is agressief, dus zoon wordt ook agressief. En vaak merk ik dat mensen zich daar ook achter verschuilen. Onbewust en niet expres. Niemand verschuilt zich ergens achter expres. Maar het kan wel een excuus zijn. Ja, mijn vader was zo, dus ik ben ook zo. Mijn moeder was zo, dus ik ben ook zo. Etcetera, etcetera. Nou, en ik wilde gewoon een paar dingen noemen die ik daar heel veel in terugzie. En de eerste is manipulatie. In gezinnen waar veel gemanipuleerd wordt door ouders. Regelmatig toch wel door moeders, soms ook wel door vaders hoor. Maar groeien als kind op onder een manipulerende geest. En de Bijbel zegt dat manipulatie, het tegenstreven, is de geest der toverij. Dus er wordt een kracht vrijgezet door het manipuleren. Die niet uit de geest van God is, maar uit een andere geest. Waardoor mensen gedwongen worden in een bepaald gedrag. En dat is echt, dat druist recht in tegen het woord van God. Maar het gevolg is dat je dus ook iemand bent die ten eerste heel makkelijk te manipuleren is. En ten tweede vaak ook iemand bent die anderen manipuleert. Want je hebt simpelweg gezien hoe je mensen om je vinger kan winden. Hoe je mensen naar je eigen hand kan zetten. En het gevolg daarvan is ook vaak controle. Dat is het tweede. Zie ik ook heel veel in gezinnen. Weet je wel, pa en ma hebben heel veel controle over de kinderen. Dan op een gegeven moment dan gaan de kinderen, die worden groot en dan gaan ze trouwen. En dan zegt de Bijbel, de man zal zijn ouders verlaten en zich bij zijn vrouw voegen en zij zullen één worden. Met andere woorden, op het moment dat je trouwt met iemand anders, dan word je een hele nieuwe gezinsentiteit. Dat betekent dat je nog wel een kind bent van je ouders, maar dat je wel een eigen autoriteit, een nieuwe autoriteit hebt samen met je partner. En als je een man bent, dan ben je het hoofd van de vrouw. En als je een vrouw bent, ben je de partner van je man die het hoofd is van jou. En samen ben je een heel nieuw gezinsentiteit. En het is en wat ik in de praktijk dus wel veel zie gebeuren, is dat bij crisissituaties dat een man of een vrouw zo snel mogelijk weer terug naar zijn moeder of zijn vader gaat om daar advies te krijgen. En geloof mij, het is in basis op zich niet verkeerd, hè, om als volwassen kind, als volwassen vrouw of als volwassen man advies te vragen van je ouders. Maar het is niet goed als je dat buiten de setting van je eigen gezin en huwelijk om doet. En daarmee jezelf weer onder de controle van je ouders brengt. En vaak is het toch ingegeven, een heel klein beetje, gewoon door het feit dat je opgegroeid bent in een gezin waarin jouw ouders altijd alles precies wisten te bepalen voor jou. En daar voelde je je gewoon oké bij. En nu ben je groot en volwassen. En dan moet je gaan leren om ook je eigen autoriteit en verantwoordelijkheid te dragen. Dus het is niet gezond om ook in je huwelijk of als volwassen man of vrouw nog bepaald en gecontroleerd te worden door je ouders. Nou, het derde waar ik aan moest denken was boosheid en agressie. Weet je, ik zei het al, papa was altijd zo en dus ik ben ook zo. Efeze 4 vers 26 zegt bijvoorbeeld, word boos, maar zondig niet. Dus het is goed om heilige boosheid te hebben over dingen die niet goed zijn. Maar het is niet goed om te zondigen in die boosheid. En geen boosheid te hebben over dingen die van de duisternis zijn juist. Hè? Je snapt wat ik bedoel, denk ik. En dan zegt de Bijbel, laat de zon dus niet overgaan over uw boosheid. Efeze 4 vers 27. En geef de duivel geen plaats. Ik heb echt gezien, bij agressie geef je de Satan voet aan de grond in je leven. Letterlijk plaats. Hè? Het Griekse woord is volgens mij topos, wat betekent, topologie komt daar vandaan. Wat betekent gewoon plek. Je geeft de Satan een plek in je leven wanneer je zondigt in je boosheid. En daarmee ga je ook zien dat die banden doorwerken in de gezinsbanden. En dus boosheid ook wordt doorgegeven generatie op generatie. Ander ding is bijvoorbeeld occultisme en depressie. Moeder bedrijft occultisme en de dochter heeft daar vreselijk last van. Dat zie je in de praktijk ook veel gebeuren. Nou, wat doen al die banden? Ze creëren negatieve gedachten en gedrag. Je wordt beheerst door die gedachten en de patronen die je gegeven zijn in je opvoeding, maar dus ook gewoon in het geestelijke. Ik noemde manipulatie, controle, boosheid en occultisme, maar er zijn er nog veel meer. Bijvoorbeeld angst, zorgen maken. Weet je, dat zijn dingen die ook veel worden overgedragen. Nou, de gevolgen daarvan zijn van alles, maar zijn onder andere dat je zelf agressief bent, dat je zelf manipulerend bent of makkelijk te manipuleren, dat je in een geestelijke gevangenschap leeft. Maar ook bijvoorbeeld zondige patronen en verslaving, drankverslaving, dat soort dingen. Depressie en angst zijn veel gevolgen daarvan. Dus ook daarbij is het goed om je ouders te eren, maar niet om ervoor te zorgen dat je ouders jou beheren. Dat is belangrijk. Wel als je gewoon een kind bent en onder gezag van je ouders staat. Maar ook in het geestelijke kunnen er dan dingen zijn die niet correct zijn. En dan is het goed om daar afstand van te nemen. Niet van je ouders, maar wel afstand te nemen van dat ding wat jou beheerst en controleert. Nou, het derde waar ik aan moest denken, als het gaat om groepen geestelijke banden, is buitenechtelijke bedpartners en onreinheid die daarmee gepaard gaat. In 1 Korinthe 6 zegt Paulus, of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één wordt met haar. Letterlijk staat daar hecht met haar. En ook Jezus zei, weet je, de man zal zijn ouders verlaten, zich bij zijn vrouw voegen. En zij zullen één vlees worden. Wat gebeurt er wanneer je seks hebt met iemand? Dan word je één met diegene waar je seks mee hebt. Seks creëert altijd een geestelijke en een zielse band. Het maakt niet uit of dat in een huwelijk is of buiten een huwelijk. Die band ontstaat er. Je ziet bijvoorbeeld in Genesis 34, vers 3. Dan verkracht Simon, die verkracht Dina, een dochter van Jacob. En dan staat er, zijn ziel raakte verkleefd aan haar. Dus of het nou seks is binnen een huwelijk, of het nou seks is met een prostituee, of zelfs seks door verkrachting, in het geestelijke ontstaat er een band tussen de ene en tussen de ander, die met elkaar seks hebben gehad, op wat voor manier dan ook. Dus ook als het gaat om onreinheid. Nou, seks binnen een huwelijk is natuurlijk fantastisch. En dan zie je dus ook dat die geestelijke eenwording heel reëel wordt. Weet je wel, die man en die vrouw die groeien nog dichter naar elkaar. Die nemen dingen van elkaar over, weet je wel. Waarom? Ze worden, op geestelijk gebied worden ze één. Weet je wel? En dat is zo bijzonder en zo krachtig. En daarom is het ook fantastisch binnen een huwelijk. Maar buiten een huwelijk kan het desastreuze gevolgen hebben. Door seks word je één met de ander. Dus ook met zijn of haar onreinheid. Als je allerlei verschillende bedpartners hebt gehad, dan ben je in geestelijk opzicht verbonden met allerlei verschillende partners die allemaal hun eigen levensstijl hebben. En vaak natuurlijk gepaard met onreinheid. Weet je, als je iemand bent die heel veel bedpartners heeft, vaak zijn die bedpartners ook niet de meest. Het zijn bedpartners en geen trouwpartners, weet je wel. En dat heeft een reden. Het zijn vaak gewoon mannen die heel losbandig leven, of vrouwen die heel losbandig leven. En dus alles wat ze met zich meedragen, elke vorm van onreinheid, of het nou op seksueel gebied is, maar ook verslavingen en allerlei andere dingen, daar ga je banden mee aan. En die hebben dus invloed in jouw leven. Dus ook na seks, maar ook met verkrachting of aanranding, kan je vast blijven zitten aan iemand. En ik denk dat is een onderbelicht ding, maar het is verschrikkelijk om slachtoffer te zijn van een verkrachting of een aanranding. En ik zie in de praktijk ook heel vaak dat daarna ook geestelijke invloed heeft. En daar mag je los van komen. Dat is echt belangrijk. Dan kost het misschien heel veel energie of heel veel vrijmoedigheid om daarmee naar buiten te komen. Het is zo belangrijk dat je loskomt van diegene. Vaak zie je dan ook na zo'n aanranding of een verkrachting dat je bijvoorbeeld dromen hebt waarin je aangerand wordt door demonen of verkracht wordt zelfs, waarin je in een soort remslaap komt en daardoor niet meer kan reageren, dat je een slaapverlamming hebt. Of als je onreine seks hebt met een prostituee of met iemand anders, dan zie je ook dat vaak daarna heel moeilijk is om ook rein te blijven, weet je wel, seksueel rein te blijven. En dat je vaak belaagd wordt met allerlei onreine gedachten. En dat zijn allemaal gevolgen van die onreine seks. Bijvoorbeeld terugkeergedrag ook naar je ex-partner en de patronen daarin. Heel veel mensen die het hebben gedaan met iemand buiten het huwelijk en daarna is die relatie verbroken. Die hebben dan ook heel vaak de neiging om weer terug te komen. Waarom? Je hebt een emotionele, geestelijke band. Een ander gevolg is ook vaak dat je niet goed kan hechten aan de huwelijkspartner die je nu hebt. Weet je, als je veel losbandige contact hebt gehad voor je huwelijk, dan is het veel moeilijker om je te hechten aan je echte huwelijkspartner waar je nu mee getrouwd bent. Emotionele gebrokenheid en allerlei andere geestelijke gevolgen kunnen het gevolg zijn van onreine seks, buitenechtelijke seks. Dus dat is seks die buiten het huwelijk plaatsvindt. Nou, de vierde en de laatste die ik met je wilde delen, die gaat over religieuze dwalingen en banden met leiders. En nou, ik begon natuurlijk met occultisme. En bij occultisme ga je een band aan met de demon achter die afgod. Maar ook bij het bedrijven van een religie die niet het volgen van Jezus is, kan dat ontstaan. De Bijbel zegt in 1 Timotheüs 4 vers 1, de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Dwaalleer is simpelweg alles wat niet, wat Jezus niet beleidt als in het vlees gekomen is. Nou, wat dat betekent, dat bespreek ik in de podcast over dwaalleer. Maar dwaalleer is in basis alles wat niet beleidt dat Jezus in het vlees gekomen is. Dus dat is natuurlijk islam, boeddhisme, allerlei andere voor hindoeïsme, allerlei andere geloven, om het zo te zeggen, want die wijzen niet naar Jezus. Maar ook binnen de context van kerken, om het even zo te zeggen, kan je wel te maken hebben met een dwaallering. En dat is in basis alles wat Jezus niet beleidt als in het vlees gekomen, als de kern van het hele geloof. En ik geloof dat, dit zie ik ook wel veel in de praktijk, maar door onder het gehoor van zulke religies en of sectes te zitten, lid te worden van zo'n secte of religie, of zelfs bepaalde handelingen te doen, ontstaan er banden met die secte en religie, maar ook vaak met de leiders. Nou, een zo'n voorbeeld is bijvoorbeeld een sjamaan waar je aan verbonden wordt tijdens een yogales. En zo'n sjamaan zegt dan ook gewoon, je bent nu met mij verbonden, waar ik ben ter wereld. Wij zijn geestelijk verbonden met elkaar. En dan denk je dat je gewoon een leuke yogales gaat doen. Maar ondertussen word je gekoppeld aan een of andere tovenaar. En dat is allemaal leuk op het moment dat je in Bali zit. Maar als je dan thuis komt, dan krijg je in één keer depressie en angst en allerlei negatieve gedachtes. Gedachtes van zelfmoord. En dan blijkt dat je gewoon vastgemaakt bent aan iemand in het geestelijke. De shamanen, vanuit dat, ja, ik weet niet of het nou boeddhisme of hindoeïsme is, die yoga bedrijven, dat soort dingen, allerlei rituelen doen, laat je er absoluut niet mee in. Maar als je dat wel gedaan hebt, dan geloof ik dat je ook vandaag, als je dit luistert, op het goede moment bent gekomen. Wat je ook wel veel ziet in de praktijk is bijvoorbeeld een uithoeliking aan een sectenleider. Er zijn in Nederland verschillende sectes geweest en nog steeds. En onder het gehoor en in het gehoor van zulke leiders word je gewoon misleid. En dat zijn misleidende geesten achter die sectenleider die dat doen. Maar omdat je lid wordt van zo'n secte en omdat je er in terecht komt en allerlei dingen, krijg je die band met die sectenleider en die geesten daarachter. Dus ook als je uit die secte breekt, heb je nog steeds op geestelijk gebied die banden. Het laatste wat ik je wilde noemen, dus ik heb het natuurlijk shamanen genoemd, sectenleiders. Maar het laatste wat ik wilde noemen was ook het gehoor van een dwaalleraar. Onder het gehoor van een dwaalleraar zitten of een dwaaldominee. Luister alsjeblieft, als dit van jou van toepassing is, dan kan je podcast nummer 71 luisteren over de uitverkiezing. In die podcast leg ik uit wat de uitverkiezing in bijbelsoptiek betekent. Maar ik leg je daarin ook uit wat het niet is. En in deze tijd wordt vaak gezegd, zijn er kerken waarin eigenlijk wordt gepredikt van je weet pas, je kan pas geloven als je weet dat je uitverkoren bent. Maar de Bijbel leert ons dat als we geloven, dat we ook uitverkoren zijn. En het geloof bepaalt niet of dat we uitverkoren zijn, maar het bewijst het slechts. En nou ja, goed, in die podcast leg ik daar meer over uit. Maar als je in een kerk zit, bijvoorbeeld een Gerichem of een oud Gerichem, met name oud Gerichem en Gerichemminet, of bijvoorbeeld hervormd lokaal, dat zijn kerken waar vaak wordt gepredikt. Het hoeft niet hoor, maar het kan wel dat daar gepredikt wordt. Dat je eerst moet weten of dat je uitverkoren bent en dat je vooral niet het offer van Jezus Christus moet aannemen. En dat is een verkeerde volgorde. En ze prediken Jezus wel, alleen ze prediken dat je niet tot hem kan komen tenzij je weet dat je uitverkoren bent. Maar Jezus zelf zegt, als iemand tot mij komt, ik zal hem beslist niet uitwerpen. En als jij er bent, is deze boodschap echt voor jou. Als je niet kan geloven dat je erbij hoort, of dat je een kind van God bent, of dat je gered bent, omdat je niet weet of dat je uitverkoren bent. Het is een demonische dwaalleer. En ik geloof echt, en dat is niet omdat ik een hekel heb aan dat soort kerken, maar omdat ik gewoon zie wat de vrucht ervan is. Door onder het gehoor te zitten, week in, week uit, zulke preken waarin je te horen krijgt dat je nooit zeker weet of je erbij hoort, word je beïnvloed door de leringen van demonen. En daar kan je ook van bevrijd worden. En misschien ben je wel uit zo'n kerk weggegaan en kom je nu in een andere kerk waarin je het evangelie wel hoort, maar blijf je er moeite mee houden om dat te accepteren, om te aanvaarden dat je een kind van God bent, om te geloven in het werk van Jezus Christus. Geloof ik ook dat deze podcast voor jou is. Nou, er zijn nog veel meer religieuze dwalingen, natuurlijk de Jehova's die niet geloven dat Jezus in het vlees gekomen is. En ook heel veel sectes met allerlei gezalfden en dergelijke. Nou, ik heb dus 4 groepen genoemd, 4 hoofdgroepen waar ik vandaag in ieder geval aan moest denken. De eerste is het bedrijven van occultisme. Ouija-bord spelen, glaasje draaien, kaartje leggen, afgodenoffers eten. De tweede groep is banden die vanuit het voorgeslacht zijn gekomen. En patronen, manipulatie, controle, boosheid. Het derde, waardoor zich geestelijke banden kunnen ontwikkelen, zijn bedpartners en het leven in onreinheid. En met bedpartners bedoel ik buitenechtelijke bedpartners. En de vierde groep, religieuze dwalingen en banden met leiders. Allemaal, dit zijn vier groepen. En allemaal worden er banden in de hemelse gewesten gecreëerd, waarin je onder één juk komt met diegene of datgene wat je of vanuit het voorgeslacht hebt meegekregen, of waar je zelf ingestapt bent vroeger, of wat je ook simpelweg overkomen is. Sommige mensen kunnen er niks aan doen, dat ze natuurlijk opgegroeid zijn in een kerk die een dwaalleven kondigt. Je kan er niks aan doen natuurlijk als je aangerand wordt of verkracht zelfs. En het ergste is, dat zijn dingen die je overkomen, maar waarvan ik ook geloof dat God je daarvan wil bevrijden. En dat is natuurlijk de vraag van, ja, hoe kom je dan van die banden af? Dat is een belangrijke vraag. Nou, de eerste die ik je wil meegeven is afstand doen. Afstand doen van het occultisme wat je bedreven hebt. Afstand doen van de negatieve gedragingen van je ouders. Afstand doen van een kerk of een dominee of een sjamaan. Afstand doen van een bedpartner of bedpartners waar je seks mee hebt gehad. Afstand doen van iemand die je belaagd heeft. Afstand doen van de mensen of de dingen waar je mee hebt ingelaten of die zich hebben ingelaten met jou. En hoe doe je dat afstand doen? Simpelweg beleiden of benoemen. He, dus dat je zegt, ik beleid, Heer, dat ik occultisme bedreven heb, dat ik andere afgoden heb uitgenodigd in mijn leven. En dat ik hen openlijk of niet openlijk heb geëerd en aan hen heb geofferd of met hen gemeenschap heb gehad. Benoemen. Ik gooi het open. Dat ik met meerdere partners, met meerdere mensen seks heb gehad. Ik gooi het open dat ik aangerand ben. Ik gooi het open naar u, God, dat ik in deze kerk heb gezeten. Dat is het eerste, afstand doen van dat ding. En misschien herken je je wel in een van al die categorieën die ik genoemd heb. De tweede is natuurlijk die letterlijke plaats wegnemen. Ik zei, geef de duivel geen plaats, zegt Efesius 4. Geef hem geen enkele plek. Elke plek die de duivel heeft, die de duisternis heeft, de banden die er zijn, die hebben een wettelijke grond. Wat bedoel ik daarmee? Ze zijn daar of uitgenodigd, letterlijk, of ze zijn binnengekomen door zonde. Of ze zijn ontstaan gewoon doordat je ergens mee ingelaten hebt of ingelaten bent. Nou, hoe neem je die plaats weg? Door simpelweg vergeving te vragen voor de zonde die je begaan hebt. En te zeggen, Heer, ik heb dit fout gedaan. Ik wil het beleiden aan u. En dat was stap 1. En de tweede is, wilt u mij vergeven? Maar wat in deze categorie van toepassing is, soms zul jij anderen moeten vergeven. Ik heb als een vrouw gehad die is als kind was ze aangerand. En als volwassen vrouw kon ze zich heel moeilijk hechten aan haar partner. En dat ding kwam naar buiten, dat ding kwam naar boven. En ik bracht haar in een gebed waarin ze haar aanrander ging vergeven. En het gevolg daarvan was dat ze dat die kettingen losbraken van haar. En dat ze in die vrijheid kwam om ook met haar huwelijkspartner gewoon gezonde seksualiteit te hebben. Dus het is ten eerste zelfvergeving vragen voor de dingen die jij verkeerd hebt gedaan, die niet van God zijn. Maar ten tweede is het ook anderen vergeven die jou iets hebben aangedaan. Dus die dwaalleraar waar je telkens onder hebt gezeten, die sjamaan. Die je misleid heeft. Of die man of die vrouw die dingen bij je heeft gedaan die niet hadden mogen gebeuren. Of je ouders die dingen tegen je gezegd en gedaan hebben die niet hadden mogen gebeuren. Daar moet je hen van vergeven. De Bijbel zegt, als wij anderen vergeven, dan worden wij ook vergeven. Het is een flow. We kunnen de genade van God ontvangen in dat deel van ons leven waarin we ook anderen vergeven. En vergeven is die ander niet vrijlaten. Het is jezelf vrijlaten. En diegene heeft nog zelf met God dingen recht te maken. Maar het is belangrijk dat jij ervan loskomt. Dus het is zelfvergeving vragen en of vergeven. En daarna is het gewoon simpelweg in woorden doorsnijden. De band doorsnijden die geweest is. En daarna leven in vrijheid. Als die band doorgesneden wordt, dat juk wordt gebroken en dat ding valt van je af, dan ga je leven in vrijheid. En dan is het ook belangrijk dat je denken wordt vernieuwd overeenkomstig die vrijheid. Dus ga dan onderwijs ontvangen. Laat je planten in een kerk als je dat nog niet hebt gedaan. Zoek hulp, want het is belangrijk dat je loskomt van die banden. Maar het is net zo belangrijk dat ook je gedachtes in lijn komen met de dingen van God. En dat je ook gaat leren leven om los te zijn van die banden. Nou, ik wilde je nog 3 getuigenissen delen. Ik vertelde net van die vrouw die aangerand was. Ik heb ook wel zo'n meisje ontmoet. Die was ook aangerand en die had daarna, ik geloof 15 jaar lang, dromen waarin ze in een remslaap kwam. En in die remslaap, in die dromen, werd aangerand door demonen. En ze dacht dat dat gewoon enge dromen waren, totdat ze dit soort onderwijs hoorden. En ontdekte, weet je, dit klopt niet. En we hebben dat ding opgeruimd. Zij heeft die dader vergeven. En ze heeft daarna nooit meer die dromen gehad. Wel 1 keer een moment dat ze in die remslaap kwam. Maar dat ze daaruit wist te komen, omdat ze autoriteit daarover nam. Een ander meisje, haar moeder die bedreef occultisme als jonge vrouw toen ze zwanger was van haar. En deze jonge vrouw die had een enorme, extreem zware depressie die haar echt tot het randje bracht. En door een woord van kennis kwam dat naar boven, dat haar moeder occultisme had bedreven. En toen bij navraag bleek dat waar te zijn. Toen is die band doorgesneden en ze was instant vrij van die hele depressie. Een ander meisje die had angst voor de dood, angst voor de duisternis. En die had als kind ooit gezegd, ik wil dood. Want dat hoorden ze gewoon om haar heen. Weet je wel, van als je niet lekker in je vel zit, dan zeg je gewoon dat je dood wil. En dat is ook een ingang voor demonen. Elke keer als zij in de duisternis kwam, gewoon in het donker, bijvoorbeeld de donkere kamer of zo, dan kwam die angst over haar heen. En beleiden, vergeving vragen, afstand doen. En ze heeft die angst nooit meer gehad. Dus het is heel belangrijk dat je ook actie onderneemt. En daarom wilde ik dat ook gewoon vandaag met je doen. Om actie te ondernemen. We gaan het gewoon praktisch maken. En ik ga je leiden in een gebed. Waarin je kan beleiden en benoemen wat je hebt gedaan. Of wat jou is aangedaan. Waarin je kan benoemen bij naam. Wie of wat bij naam. En diegene die kan vergeven. Of zelf vergeving vragen aan God. En daarna dan snijden we die band door. Dan ga je dat zelf zeggen. Ik snijd de band door. En dan benoem je welke band. Het is belangrijk, je snijdt geen band door met je ouders, maar met het gedrag of het patroon van je ouders. En in allerlei andere factoren, met bedpartners, shamanen, religieuze leiders of occultisme, snijden we de band volledig door. Waarom? Je snijdt geen band door met je ouders, want je hebt gewoon een ouder-kindband. Dus we snijden alleen de band door van dat ding wat het gedrag en die patronen veroorzaakt. En dan breken we dat juk. Dan maak je jezelf los in de machtige naam van Jezus Christus. En dan bid ik nog voor je. En dan is deze podcast klaar. Dus als dit voor jou van toepassing is, een van deze categorieën of een andere waar je op dit moment aan moet denken. Het is een bepaalde patronen en gedrag in je leven waar je maar niet vanaf komt. En je weet nu, gewoon door dit onderwijs waar het vandaan komt. En je wil daar vanaf, bid dan dit gebed met mij mee. En dan gaan we dat gewoon praktisch maken, bij de Heer brengen en je vrijmaken in de naam van Jezus Christus. En dan komt zijn geest en zijn geest breekt elk juk en maakt elke band kapot. Dus bid dit gebed met me mee op dit moment. Vader in de hemel. En dan mag je het gewoon naspreken. Vader in de hemel, ik beleid dat. En benoem dan nu gewoon wat je gedaan hebt of wat jou is overkomen. Benoem gewoon wat er is gebeurd, wat jij zelf gedaan hebt of wat jou is overkomen. Wees daar specifiek in. En daarna zeggen we, ik wil ... vergeven. En vul daarin de naam in die voor jou van toepassing is. De naam van degene waarmee je seks hebt gehad of degene die jou iets heeft aangedaan. Benoem hem of haar bij naam. En zeg tegen God, ik wil hem of haar vergeven. Het kan ook zijn dat jij zelf dingen hebt gedaan die je niet had moeten doen. En benoem dat gewoon naar God. Zoals je net zei, ik heb beleden dat. Wilt u mij vergeven voor? Benoem gewoon waar je voor vergeven wilt worden op dit moment. En zeg het dan maar met me na. Vergeef mij, Heer. Vergeef hem. Vergeef haar. Noem de naam. Noem de namen. Stop niet als er nog meer is. Noem gewoon alles naar God. Zeg, Heer, vergeef mij. Dan zeg je gewoon, op dit moment, ik snijd de band door van. Vul het onderwerp in wat voor jou van toepassing is. Ik snijd de band door van manipulatie. Ik snijd de band door van controle. Ik snijd de band door van onreinheid. Ik snijd de band door van occultisme. Ik snijd de band door van depressie. Ik snijd de band door van afgoderij. Ik snijd de band door van dwaallering. Benoem wat voor jou van toepassing is. Ik snijd die band door op dit moment in de naam van Jezus. Zeg het maar hardop. En zeg nu maar, breek het juk. Zeg maar na, breek het juk. Maak me los. En zet me vrij in de naam van Jezus op dit moment. Geef me uw geest. Vul me met uw vrede. Doordrenk mij met uw geest. En maak mij volledig vrij. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Vader, ik bid zo, Heer, voor iedereen die dit hoort en die dit gebed heeft meegebeden. Heer, dat u komt met uw vrijheid. Heer, dat u komt met uw geest, Heer, waarvan u in uw woord zegt dat die geest, die kracht, Heer, die maakt elke band los en die breekt elk juk en die maakt elke gevangenschap weer tot een vrijheid. Heer, zo bid ik voor degene die dit hoort. Heer, dat u vrijheid schenkt, Heer, op grond van uw woord en de autoriteit van de naam van Jezus Christus. Volledige vrijheid op dit moment. Heer, en kom met uw geest en vul diegene van top tot teen. Halleluja, Heer. Ik prijs uw naam. Heer, stort uw vrede uit, Heer, op hen op dit moment. Heer, we prijzen uw naam. We danken u, Heer. Halleluja. Amen. Nou, als je dit gebed hebt meegebeden, laat je alsjeblieft helpen. Vernieuw je denken. Zoek een kerk. Zoek een gelovige, een leider, een oudste. Whatever, waar je ook zit, wie je ook bent. Kom in contact met andere gelovigen en laat je verder helpen in het onderwijs van God. In het onderwijs van zijn woord. Als je dat niet hebt of niet weet hoe je dat moet doen, stuur ons alsjeblieft een berichtje. Via Instagram of via de website. Zodat we je verder kunnen helpen en kunnen connecten aan een lokale community. Waar je gewoon dieper en meer die vrijheid in kan gaan wandelen. Die vrijheid is op geestelijk gebied gekomen. En in natuurlijk gebied, op praktisch gebied, moet je daar ook in gaan wandelen. Daarom is het zo belangrijk dat je geplant wordt in een plek waar dat is. Waar je dat onderwijs ontvangt, zodat je daarin ook gaat groeien. Ik wens je heel veel zegen. En nogmaals, als je er hulp bij nodig hebt, kom met ons in contact. Be blessed. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.